Vanavond willen we ons bezighouden met het getal 14. Voor zover dat in de Bijbel voorkomt. Niet al te vaak, maar het wordt er gevonden. En daartoe neem ik u dan maar meteen mee naar Genesis 14. Ik neem aan dat het nummer van het hoofdstuk toeval is. Maar niettemin is het een mooie ezelsbrug, zeg ik altijd. Genesis 14, waar wij het getal 14 inderdaad voor het eerst in de Bijbel tegenkomen. Niet als opschrift boven het hoofdstuk, maar in bijzonder in vers, even zien, in vers 5 is dat eigenlijk. Daar wordt een ingewikkelde geschiedenis verteld en de geschiedenis zelf bespreek ik maar niet. Maar ik lees wel even vanaf vers 5. Daar staat, zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar. En de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Asteroth, Karnaim en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Schavekere Jatayim. En de Horieten op het gebergte Seir tot aan het Effenveld van Paron, het welk aan de woestijn is. En zo krijgen we nog het een en ander aan adreskunde, aan plaatsnamen en leesoefeningen bovendien. Een geschiedenis namelijk over een oorlog, want er komt er in feite op neer. Een oorlog die tot gevolg heeft dat ook de inwoners van Sodom worden weggevoerd. En daaronder bevindt zich dan in elk geval Lot. Dat vinden wij in vers 12. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broeder en zijn haven, en trokken weg. Want inderdaad, hij woonde in Sodom. En wat er dan gebeurt, is dat Abraham hiervan hoort. En hij hoort dat zijn broeder gevangen is. Zo wapende hij zijn onderwezenen. Dat is vers 14. Genesis 14, vers 14. Zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318. En hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen desnachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Holba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods, en hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, de hemel, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Tot zover. Deze geschiedenis die handelt dan over wat dan genoemd wordt de krijgstocht van Adam, van Abraham. Daar staat ook boven hoofdstuk 14. Een tamelijk ingewikkeld verhaal. Het leuke van het verhaal vind ik bovendien dat Abraham zich van al deze oorlogshandelingen niets aantrekt. Totdat blijkt dat zijn neef Lot ook meegevoerd is. En dan pakt hij even flink uit. Hè, om het naar de mens te zeggen dan. Dan bemoeit Abraham zich ermee en regelt de hele zaak vervolgens. De geschiedenis waar later in het Nieuwe Testament, ook het Oude, eigenlijk niet op teruggekomen wordt. Behalve dan in Hebreeën 7. Waar het nog even aangehaald wordt. Namelijk in Hebreeën 7 vers 1. Waar over Melchizedek gesproken wordt, die hier in Genesis 14 voor het eerst genoemd wordt. En min of meer voor het laatst eigenlijk, maar goed. Maar hij wordt voor het eerst genoemd in Genesis 14. En daarover staat in Hebreeën 7 vers 1. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. En in die ene tussenzin, namelijk als hij wederkeerde van het slaan der koningen. In die ene tussenzin wordt er nog even melding gemaakt van deze geschiedenis. Een geschiedenis die overigens begint met het noemen van enige getallen. Daar staat namelijk van de koningen die in de eerste verse van het hoofdstuk genoemd worden. Daarvan staat, ze voegden zich samen in het dal Siddim. Dat is de Zoutzee, dat is vers 3. Van Genesis 14. Dat is ook leuk, hè? Heb je er wel eens bij stilgestaan? Het dal Siddim, dat is de Zoutzee. Maar de Zoutzee bestond toen nog niet. Uiteraard. Want Sodom bestond nog. Dat zou nog even duren. Zodat je niet anders kunt dan concluderen dat die toevoeging dat is de Zuidzee van latere datum is dan de rest van de tekst. Dat wil zeggen, iemand heeft dat er ooit bij geschreven. Het zij Mozes, want dat ligt het meest voor de hand. Een andere menen van nou, als het Mozes geweest kan zijn, kan het ook Ezra geweest zijn of zoiets. Maar dat maakt dan ook heel niet meer uit, hè. Maar inderdaad staat erbij. Dat is Siddim, dat is de Zuidzee. En dan staat er, 12 jaren hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar viel hij ze af en zo kwam Kedorlaomer in het 14e jaar. Zodat 12, 13 en 14 hier rechtstreeks met elkaar verbonden worden. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend. In het 13e jaar kwamen zij in opstand. Vandaar dat men al vrij gemakkelijk het getal 13 ziet als een getal van ongeluk en omwenteling en verandering. Dat blijkt hier bijvoorbeeld. In het 13e jaar vielen ze af. Toen veranderde er iets dus. En dan blijkt dat in het 14e jaar... die Kedorlaomer optrekt om zijn voormalige onderworpenen alsnog aan zich te onderwerpen. Ik persoonlijk geloof niet dat dat van zo'n groot belang is, maar ik geloof wel dat het van belang is dat in dat 14e jaar, en dus gemerkt met het getal 14, deze Melchizedek aan Abraham verschijnt. En daar zit hem waarschijnlijk de clue van het verhaal. Aan de ene kant hebben we van de 13 geleerd dat het rechtstreeks verband houdt met het verborgen koninkrijk van Christus. Maar hier staat de 14 voor het eerst in de Bijbel en staat in rechtstreeks verband met de 13. In het 13e jaar komen de koningen in opstand tegen Kedorlaomer. En in het 14e jaar trekt Kedorlaomer dan op, enzovoorts. Maar Abraham kiest de kant van die koningen die in het 13e jaar in opstand kwamen. Want zo zit het in feite, hè. Abraham kiest uiteindelijk de kant van de koningen die in het 13e jaar in opstand kwamen. En in het 14e jaar... bevrijdt hij hem definitief van Kedorlaomer. Daar gaat het om. En wat er dan verder gebeurt is dat bij diezelfde gelegenheid in de eerste plaats Melchizedek verschijnt aan Abraham. Geschiedenis die een grote rol speelt in het Nieuwe Testament natuurlijk. In bijzonder in de Hebreeënbrief. En vervolgens vinden wij dat meteen na deze dingen, dus 15 vers 1... Meteen na deze dingen geschieden het woord des Heren tot Abraham in het gezicht. En dan wordt de belofte aan Abraham herhaald met betrekking tot een zoon en erfgenaam. En ook daar vinden we de uitspraak, in vers 6. Abraham geloofde in de Heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Kortom, deze geschiedenis is van belang, het eerste deel wellicht niet al te zeer, maar het tweede deel wel degelijk, omdat er heel wat nieuwtestamentische gedachten of leerstellingen op gebaseerd zijn, op wat in deze hoofdstukken voorkomt. En daar gaat het om, want als ik dan maar van tevoren meteen zeg hoe het ongeveer zit met het getal 14, dan moet ik zeggen dat het kennelijk staat voor gewoon een 7, maar dan dubbel. Dat wil zeggen, 7 staat voor de rust. Of heel populair gezegd, het volkomen heilswerk van God. Wat het ook wezen mag, denk ik er altijd achteraan als iemand anders het zegt. Hè? Want 7, hè? Nou ja, goed. Maar 7 staat voor het heilswerk van God als zodanig. De rust die tot stand gebracht wordt, het einde van het werken. Kortom, eigenlijk gewoon het nieuwe verbond. Want daar komt het op neer, volgens de uitleg die de Hebreeënbrief daar dan aan geeft. Maar bij gelegenheid wordt hier die 7 dubbel geteld, krijgen we een 14. En waar dat op slaat, dat zouden we bijna zelf kunnen bedenken. Namelijk, staat inderdaad, ik kan het ook niet helpen, maar staat inderdaad in verband met het koninkrijk van Christus in onze dagen. En dat wil zeggen, een koninkrijk, een nieuw verbond, een koninkrijk, wel degelijk, maar dan in bijzonder in verband met de hemelse dingen van onze tegenwoordige bedeling nog steeds. Dat wil zeggen dat wij inderdaad hier precies op deze plek in het 14e jaar deze Melchizedek zien verschijnen, die wordt geacht op zijn minst een type te zijn van de Heer Jezus Christus. En in het bijzonder dan van de Heer zoals wij hem kennen in onze bedeling. Niet zozeer als de koning, maar in het bijzonder als de hoge priester. Want dat is hij in de eerste plaats volgens het nieuwtestamentische commentaar. Dat wil zeggen via het commentaar wat in de Hebreeënbrief daarop gegeven wordt. En daarmee zijn we inderdaad terecht bij tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen, die 14 is of een 7 in het algemeen, dan is het gewoon het nieuwe verbond. Maar vanwege dat hij dubbel is, komt er wat nadruk te liggen op het dubbele deel van onze bedelingen van de gemeente, het eerstgeboorterecht en al wat daarmee samenhangt. Kortom, het is dan het nieuwe verbond, maar dan in bijzonder in verband met de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Daar komt het ongeveer op neer. En daarmee staat vanzelfsprekend vast dat er een direct verband moet zijn met in ieder geval de 13, omdat de 13 ook datzelfde uitbeeldt. De 13 staat dan weliswaar in relatie tot de 11, zoals we in het verleden uitgebreid gezien hebben. En 13 staat dan in bijzonder voor de eenheid van de gemeente zoals die nu tot stand gekomen is in onze dagen. Niet op aarde overigens, maar in de hemel. Hè? De hemelse eenheid van de gemeente. Dat is waar de 13 voor staat. En de 14 staat voor het koninkrijk, voor het nieuwe verbond in het algemeen. Maar dan in bijzonder vervolgens voor de het hemelse aspect daarvan. En dat is ook wat in dit schriftgedeelte hier in Genesis 14 al naar voren komt. Al moet ik zeggen dat als wij het niet zouden weten, zouden we het hier niet in terugvinden. Maar zo gaat het nou eenmaal met typologie. Want natuurlijk, dit hoofdstuk zit vol met typologie. Wat de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7 er even over zegt, in die eerste paar versen, die haal ik dan maar even aan, is, neem ik eerst maar het laatste vers van hoofdstuk 6. Daar staat dat de voorloper voor ons is ingegaan, in de rust namelijk, dan wel in de hemel, dan wel in het heiligdom. En ik noem met opzet de rust even mee, die wordt genoemd in Hebreeën 4, het ingaan in de rust, weet u wel. Dat is immers gewoon het ingaan in het nieuwe verbond eigenlijk, maar in het bijzonder het ingaan in het hemelse aspect van het nieuwe verbond. En bovendien, rust en zegen zijn nou eenmaal de vertaling van hetzelfde woord. Daar komt het op neer, hè. Dus onze voorloper is ingegaan in de rust in de eerste plaats en dus in de zeven, over een zeven hebben we het dus in elk geval. Hij wordt genoemd, deze voorloper Jezus, naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden in der eeuwigheid, dat wil zeggen voor eeuwig, algemeen, universeel en voor altijd, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Over hem gaat het en dat betekent allemaal niks dat Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek als we niet weten hoe Melchizedek ons wordt voorgesteld. En dat wordt dan ook opnieuw gedaan hier in Hebreeën 7. Ik neem aan dat ook hier het hoofdstuknummer toeval is. Deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Dat is de korte samenvatting dus van wat er staat in Genesis 14, vers 18, 19 en 20. Daar komt het op neer. En daar staat in bijzonder als hij wederkeerde van het slaan der koningen. Dus nadat Abraham de koningen verslagen had. Het punt is gewoon dat het verslaan van de koningen, van die koningen door Abraham een uitbeelding is van het einde van het oude verbond. Waarbij de tegenstander inderdaad verslagen is. We praten dan uiteraard over Satan in de eerste plaats. Over de macht der lucht in het algemeen. En bovendien in het bijzonder spreken we dan natuurlijk ook over de wet. Daar komt het ook nog eens een keer op neer. Er komt erbij dat Lot, die immers bij die gelegenheid bevrijd werd, dat Lot een beeld is van het gelovig overblijfsel onder de wet. De dagen van de wet. Dat is heel eenvoudig af te leiden uit zijn naam trouwens al, want Lot betekent dat hij een bedekking op het hoofd heeft. Hè? Een sluier. Een beetje een rare naam voor een man, denk ik soms, maar niettemin. Hij is een beeld van de gelovigen onder de wet. Later wordt Lot weer bevrijd. Uit Sodom, als Sodom verwoest gaat worden. En dat beeld weer precies hetzelfde uit, namelijk het einde van het oude verbond. Daarna van nog het een en ander overigens, maar dat is nou niet aan de orde. Maar het einde van het oude verbond. Lot die bevrijd wordt, de Lot die de bedekking is als het ware, of die bedekt is, die een beeld is van de gelovigen uit de dagen van het oude verbond, maar die uit of van het oude verbond bevrijd wordt en uitgeleid wordt, of je nou wil of niet. Hè? Einde van de wet, daar gaat het om. En als Lot hier bevrijd wordt, door Abraham met name, dan beeldt dat precies hetzelfde uit. Het is het einde van het oude verbond, het einde van de wet Eigenlijk in zekere zin ook het einde van een oude schepping natuurlijk. Maar laten we het houden voor het gemak bij het oude verbond. Dan betekent het uiteraard dat vervolgens ook het nieuwe verbond tot stand moet komen. En dat is inderdaad het geval. Want Abraham verslaat deze koningen, bevrijdt Lot dus inderdaad. Maar wat er daarna gebeurt is dat Melchizedek verschijnt, koning van Salem enzovoorts. En later wordt gezegd dat Christus hoge priester is van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar hoge priester van het nieuwe verbond. En dat betekent dus dat Melchizedek in Genesis 14 een type is van de middelaar van het nieuwe verbond en dus van Christus zelf. Zodat die oorlog die daar gevoerd wordt een uitbeelding is van hoe oude schepping, het oude verbond, beëindigd wordt eigenlijk. En als daarna meteen Melchizedek verschijnt, is hij een beeld van de middelaar van het nieuwe verbond. Dat leidt geen twijfel. Maar alles nog steeds onder het getal 14, het 14e jaar. En daar gaat het maar om. En als ik nou even verder lees in Hebreeën 7, want ik ben er nou toch, dan staat er in vers 2 van Hebreeën 7... aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde. Dat wil zeggen, Abraham gaf tienden aan Melchizedek. En dan staat er, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid en daarna ook was koning van Salem, het welk is koning des vredes. En het leuke is dat hier meteen in de eerste plaats natuurlijk een verklaring gegeven wordt van de figuur van Melchizedek en in de tweede plaats wordt ons ook een sleutel aangereikt tot de oud-testamentische typologie in het algemeen, uiteraard. Ja, ik bedoel dan de typologie in de oud-testamentische geschiedenissen met name. Hè? Want wat er staat is, hij wordt in de eerste plaats, vooreerst, hè, in de allereerste plaats wordt hij overgezet koning der gerechtigheid. Dat is namelijk de vertaling van zijn naam, Melchizedek, Melech en Tzadik, hè, koning der gerechtigheid. Zodat inderdaad het van belang is en meteen heb je dan de verplichting om waar je ook in de Bijbel, niet alleen in het Oude Testament, maar waar je ook in de Bijbel geschiedenissen leest, je zou moeten beginnen met het vertalen van de namen. Omdat daar het een en ander aan te ontlenen is natuurlijk. Koning der gerechtigheid, dat wil zeggen de rechtvaardige koning. Dat kan niet anders. Hij moet dan koning zijn van het nieuwe verbond. En dat koningschap van Melchizedek moet dan een beeld zijn van het koningschap van de zoon van David. Ook dat kan niet missen. Want als we het hebben over het nieuwe verbond, dan dienen wij ons te realiseren dat het nieuwe verbond tot stand komt op grond van de beloften, de verbonden der beloften. Dat zijn er in ieder geval twee. Ik weet het niet meer, maar twee, hè. Er zijn in ieder geval twee verbonden der beloften. De een is aan Abraham en de andere is aan David. Dat zijn beide beloften. Van Abraham is van belang omdat hij ouder is dan de wet, ouder dan het oude verbond. En dat is van belang in het Nieuwe Testament, omdat daar betoogd wordt dat het nieuwe verbond hogere rechten heeft dan het oude verbond. Niet omdat het eerder was uiteraard, want het was helemaal niet eerder, maar het is gebaseerd op oudere beloften. Dat wil zeggen, de beloften van het nieuwe verbond zijn ouder en dus hoger dan de wet. En daar gaat het maar om. Vandaar dat over het nieuwe verbond gesproken wordt, in ieder geval via de figuur van Melchizedek, al voordat de wet komt. En vervolgens wordt dan ook de belofte aan Abraham nog eens een keer herhaald in Genesis 15. Met betrekking tot een zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. Als je die dingen samentelt, dan weet je meteen dat Melchizedek dus een type is van de zoon van Abraham, die geboren zou worden. Maar aan de andere kant, als koning is hij ook een type van de zoon van David. Want het punt is dat er niet alleen een nieuw verbond zou komen, maar er zou ook een nieuw koninkrijk komen. Er moet heerschappij in zijn. Iemand is daar de koning van en onder. Onder het nieuwe verbond. En dat koningschap rust op de beloften die aan David gedaan zijn, naderhand in 2 Samuel 7. Men noemt dat wel het Davidisch verbond, maar het is inderdaad een belofte, hè? Een eenzijdig verbond, net als dat het verbond met Abraham dat is. En als je het helemaal splitst, nou moet je daar altijd voorzichtig mee zijn, maar als je het helemaal splitst, dan zou je moeten zeggen dat aangezien de middelaar van het nieuwe verbond koning is en hoge priester, en aangezien het nieuwe verbond gebaseerd is op twee beloften, dat van David en Abraham, en aangezien op grond van de belofte aan David er een koning zou zijn van het nieuwe verbond, zit het er dus dik in dat de belofte aan Abraham een belofte is in de eerste plaats met betrekking tot priesterschap. Hoge priesterschap. Maar de term wordt niet gebruikt. Dus er blijft een beetje vaag dan. Ik denk niet dat we het zo erg moeten splitsen. Want het gaat toch om één en dezelfde. Namelijk de zoon van Abraham is de zoon van David. Dat heb ik eens nagevraagd in het eerste vers van het Nieuwe Testament. Van het Nieuwe Verbond dus. Hè. Matthäus 1 vers 1. En daar staat dat gewoon. Hè. Jezus Christus. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, beide dus, bevestigt dus de dubbele verbond. Maar het gaat om één en dezelfde, die koning en priester is. Maar als je zou splitsen, zou je bij David en de belofte aan David moeten denken aan een koning, en bij Abraham en de belofte aan Abraham zou je in de eerste plaats moeten denken aan de priester. Maar ik heb u gewaarschuwd, het is gevaarlijk om dat zo te scheiden. Je kunt nooit zeggen dat aan Abraham niet een koning beloofd is en geen koninkrijk beloofd is, want dat is wel degelijk zo. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar het is niettemin wel opmerkelijk dat bij Abraham inderdaad deze Melchizedek verschijnt, die beschreven wordt tot twee keer toe als koning. Namelijk Melchizedek, zijn naam zelf is koning der gerechtigheid en vervolgens koning van Salem. Dus tot twee keer toe beschreven als koning en daarna staat er nog achter. En hij was priester, des allerhoogsten gods. Maar neem niet weg dat in het Nieuwtestamentische commentaar en zelfs in het Oudtestamentische commentaar erop in Psalm 110 nauwelijks over zijn koningschap gesproken wordt, maar vrijwel uitsluitend over zijn priesterschap. Zodat ik toch blijf volhouden dat de figuur van Melchizedek in de eerste plaats staat voor priesterschap en pas daarnaast ook voor koningschap. De man zelf, de persoon zelf, is natuurlijk beide. Er gaat niks vanaf, je kunt er geen van beide wat afdoen. Maar wat de schrift erover zegt, staat in het kader van het priesterschap veel meer dan dat het spreekt over het koningschap. Maar het een staat nogmaals niet los van het ander. Nou goed, even weer terug naar Hebreeën 7. Daar staat dus, hij werd voor eerst overgezet koning der gerechtigheid. Zijn naam wordt vertaald. Waarna de vraag is, hoe belangrijk was zijn naam dan eigenlijk? Is de Bijbel hem zelf meteen vertaald? Goed. Maar meteen verder. En daarna ook was, ja, want er staat daarna hè, in Genesis 14 vers 18, Melchizedek, koning van Salem. Dus hij heet eerst Melchizedek, dat wordt in de eerste plaats vertaald met koning der gerechtigheid. En daarna koning van Salem, staat erachter. En wat is daarmee aan de hand? Nou, er staat daarna was hij ook koning van Salem, het welk is koning des vredes. Dat wil zeggen, die titel wordt ook vertaald. En dan moet u gewoon opvallen dat wat hier in Hebreeën 7 gezegd werd rechtstreeks gebaseerd is op wat in Genesis erover staat. Melchizedek, koning van Salem. Dat wil zeggen koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dat zijn beide gelijkwaardige termen. Verder staat er in Hebreeën 7 zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats dat geen vader of moeder of geslachtsrekening genoemd wordt in Genesis 14. Dat is natuurlijk ook zo, maar de wijze waarop het aangehaald wordt in Hebreeën 7 is natuurlijk veel sterker dan alleen maar dat er in Genesis 14 niks gezegd wordt. Bovendien moet ik u zeggen dat het niet echt een goede manier van verklaren is wanneer we uitgaan, wanneer we redeneren op grond van dingen die er niet staan. Behalve als ze ergens anders wel staan en vinden op een bepaalde plaats dat ze zijn weggelaten, dan kun je nog wat zeggen. Maar op een andere plaats staat het ook niet. En alleen al het feit dat geen vader of moeder of geslachtsrekening genoemd wordt, zou je zo zonder meer geen conclusies uit mogen trekken. Maar niettemin, in de Hebreeënbrief wordt dat wel gedaan. En dat kan daar, omdat dit commentaar van de apostel Paulus, ik neem aan dat hij het was, hè, dit commentaar van de apostel Paulus op de schriftgedeelte in Genesis 14, natuurlijk ook geïnspireerd is, net zo geïnspireerd als Genesis 14 zelf. En daar wordt het wel een beetje anders van. Waarmee ik u maar wil waarschuwen, trek nooit conclusies uit dingen die niet in de Bijbel staan. Zo van, die zijn vergeten en dat zal wel een speciale reden hebben. Want dat is een heel ongezonde manier van redeneren. Maar hier wordt het wel gedaan. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebben. Want we weten niet waar hij vandaan kwam, nog waar hij heen ging. En we horen daarna ook nooit meer wat van Melchizedek. Maar er staat dan ook, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. En het leuke daarvan is dat de vertalers het kennelijk met mij eens zijn, om het maar eens om te draaien. Ze hebben namelijk in de term blijft hij priester in eeuwigheid, hebben ze hij inderdaad afgedrukt met een kleine letter. Dat vind ik wel leuk. Want ze laten de uitdrukking dus slaan op Melchizedek, die in eeuwigheid priester blijft. Waarmee ze meteen gezegd hebben, via die kleine letter, hebben ze meteen gezegd wie Melchizedek eigenlijk is of was. Want als hij nou nog steeds priester is, hè? Ja, dan wordt hij niet vervangen of opgevolgd door wie dan ook. Dan is er maar één priester naar de ordening van Melchizedek, en dat is Melchizedek, want die is het dan nog. En als de Heer Jezus dus hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd wordt, kan het niet anders dan dat hij Melchizedek is. Waarna het verhaal heel eenvoudig wordt, het betekent gewoon dat deze verschijning van Melchizedek aan Abraham gewoon een verschijning is van Jehovah zelf. Net als de verschijning van de engel des Heren, of de verschijning van de vorst van het Heer des Heren, of hoe hij maar genoemd mag worden in de diverse schriftgedeelten. Hier heet hij voor de gelegenheid Melchizedek, heet namelijk koning der gerechtigheid. Bij nader inzien ken ik ook maar één rechtvaardige koning. Want als Melchizedek een mens was, hoe bijzonder ook, dan valt hij onder de beschrijving van er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe, zelfs Melchizedek niet. Heet hij niettemin toch rechtvaardig in alle ernst, net zo ernstig als hier in Hebreeën 7 dan weer naar voren gebracht wordt, dan kan het moeilijk anders dan dat Melchizedek inderdaad gewoon de Heer zelf is. Niet alleen een type van de Heer als middelaar van het nieuwe verbond, maar het was ook inderdaad de Heer zelf. Natuurlijk, als type van hemzelf later, daar gaat het natuurlijk om. Hij verscheen daar in deze hoedanigheid als een uitbeelding van wat hij later zou zijn. En wat hij later zou zijn staat vervolgens ook nog in hoofdstuk 15. Hij zou namelijk zijn de zoon van Abraham. En zo hangen die twee schriftgedeelden samen. Nogmaals, alles in het 14e jaar. Van wat dan ook. Maar goed, deze, en er is bovendien nog wat anders mee verklaard. Namelijk de uitspraak die ook in Hebreeën 7 herhaald wordt, dat Abraham tienden betaalde aan Melchizedek en zich daarmee aan Melchizedek onderwierp. Hetgeen trouwens ook verderop in Hebreeën 7 wordt aangehaald. Want daar staat in vers 7 van Hebreeën 7. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En Melchizedek zegende Abraham. Melchizedek stond dus boven Abraham. En de enige die wij kennen boven Abraham is uiteraard de Heer zelf. En daarom betaalde hij tienden, zoals ook verder in vers 8 en zelfs in vers 9 gezegd wordt. Waarbij niet alleen uiteengezet wordt dat Abraham dus lager stond dan Melchizedek, maar ook Levi. Want Levi werd geacht tienden te betalen aan Melchizedek, omdat Levi nog in de lenden des vaders was als hem Melchizedek tegemoet ging. Dat is vers 10 van Hebreeën 7. Nou goed, wat we dan inderdaad vinden is dat bij deze gelegenheid in dit beroemde 14e jaar van Genesis 14 deze Melchizedek verschijnt als de koning der gerechtigheid, de koning des vredes, als de priester van de Allerhoogste God, maar hij blijkt niemand anders te zijn dan de Heer Jezus Christus, de opgewekte, de middelaar van het nieuwe verbond, zodat in die 14, of onder dat nummer 14, inderdaad het nieuwe verbond tot stand komt. Al moet ik er meteen bij zeggen dat daarmee niet zozeer de 14 als wel de 7 verklaard is natuurlijk, want dit is nou juist de 7, hè? Het ingaan in de rust, in de 7 is immers het ingaan in het nieuwe verbond. Maar hier in Genesis gebeurt het onder getal 14. En dat hangt, zoals al gezegd, samen met onze tegenwoordige bedeling op een hoger niveau, maar niettemin gewoon toch onder het nieuwe verbond. Een bedeling waarin wij de Heer primair inderdaad kennen, niet zozeer als de koning, maar als de hoge priester. Want dat is de uiteenzetting hier in de Hebreeënbrief, waar niet uiteengezet wordt dat Christus koning is naar de ordening van Melchizedek, hoewel hij dat is, maar waar gezegd wordt dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de enige andere keer dat Melchizedek in de Bijbel genoemd wordt, buiten Genesis 14 en de Hebreeënbrief, namelijk in Psalm 110, waar tot de Heer Jezus, tot de Messias dus, gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan wordt het koningschap helemaal niet genoemd. Het mag dus zo zijn dat twee keer koningschap genoemd wordt in Genesis 14 en één keer priesterschap, maar in de aanhalingen van de figuur van Melchizedek vinden wij slechts zijn priesterschap vermeld. En daar gaat het dus om. Het betekent dus gewoon dat de priester op de troon zit. En zo komen we vanzelf dus bij Hebreeën 4 en bij de troon der genade, zoals hij daar heet, uiteraard. Psalm 110 namelijk, daar staat letterlijk in vers 4... De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar ik moet u wel zeggen dat Psalm 110 eigenlijk uiteenvalt, wanneer we hem bestuderen, in twee gelijke delen. Namelijk vers 1 tot en met 3 en vers 4 tot en met 7. En in het eerste deel, vers 1 tot en met 4, wordt begonnen met, de Heer heeft tot mijn heren gezet, of gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Daar zal de Heer dus zitten op een troon, aan de rechterhand Gods. Ik zeg altijd, dit is het meest aangehaalde schriftgedeelte in het Nieuwe Testament, uit het Oude, dus deze teksten, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten, omdat het de beschrijving is van de tegenwoordige positie van Christus, maar wel degelijk op de troon, dat blijkt ook, want het woord koningschap wordt weliswaar niet genoemd, maar vers 2 zegt, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, en dan praten we natuurlijk toch wel degelijk over koningschap. En dan, heers in het midden uw vijanden. Ook interessant, niet heers over uw vijanden, maar heers in het midden van uw vijanden, zodat de vijanden toch nog even blijven. Beschrijving van de huidige positie van Christus. En let erop dat het begrip koningschap nauwgezet vermeden wordt. Het is het meest voor de hand liggende natuurlijk om het woord te gebruiken, maar het wordt niet gedaan. Het koningschap wordt omschreven. Maar in het tweede gedeelte, dat wil zeggen het gedeelte vanaf vers 4, staat de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het punt is dat de eerste helft spreekt over koningschap, de tweede helft van de psalm spreekt over het priesterschap van Christus. Beide gedeelten komen heel sterk met elkaar overeen. Maar het neemt niet weg dat het priesterschap als zodanig expliciet dus wel genoemd wordt, gij zijt priester in de eeuwigheid, maar dat in het eerste deel van de psalm niet expliciet gezegd wordt, gij zijt koning in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, het wordt er wel gezegd, maar het wordt er omschreven. Zodat inderdaad, op grond van deze psalm, het priesterschap kennelijk belangrijker is dan het koningschap. En daar gaat het maar om. En dat is volstrekt in overeenstemming met wat de Hebreeënbrief daarover zegt. Nou, dan moet ik het maar even bij laten. Nou ik nog even in Genesis 14 ben, wijs ik er voor de goede orde maar even op, dat voor zover ik weet, hier in Genesis 14 voor de eerste maal sprake is van Damascus. Dat is in vers 15 van Genesis 14. En daarna in hoofdstuk 15 vers 2... vinden we weer Damascus. Heb u dat? Er komt Eliezer uit Damascus. Heel opmerkelijk dat we ineens over Damascus struikelen. En bovendien, en dat is nog gekker, er staat in vers 14, als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. Dat zou de achterkleinzoon wezen van Abraham, als ik me goed... Abraham, Isaac, Jacob, en dan pas dan. Hè? Zodat het nog heel wat generaties zou duren voordat Dan zou verschijnen. En als het een stad is, dan heette die stad nog in geen eeuwen zo. Want later werd een gedeelte, dat is pas achter de geschiedenis van Richteren dus, was het een gedeelte van de stam van Dan, wat zijn oorspronkelijke plek verliet, omdat hij te klein geworden was en dus naar het noorden reisde en daar veroverde zij een stad waarvan ik de naam nou even gauw kwijt ben, maar die werd bij die gelegenheid Dan genoemd. En dat werd geacht de meest noordelijke stad in Israël te zijn. En sindsdien spreekt men over Israël van Dan tot Beersheba. Ja. Hè? Weet je die stad? Weet je het ook niet? Ja. Nou goed, doet er ook niet toe. Maar Dan bestond nog zelfs helemaal niet. Maar het wordt hier wel genoemd. Hij jaagde hen na tot Dan toe. En je kunt niet eens zeggen dat het een toevoeging is. Want waar wordt het dan aan toegevoegd? Hij jaagde hen na. Tot Dan toe. Misschien heeft er eerst een andere plaatsnaam gestaan die later vervangen is. Dat zou kunnen, maar het is heel opmerkelijk dat hier de naam Dan gebruikt wordt. Tenminste, daar die in die dagen nog niet gebruikt kon worden. Dat is een onmogelijke zaak. Want het bestond niet. Nou goed. Zodat we in vers 14 hebben de naam van Dan en in vers 15 de naam van Damascus. En dat is... misschien ook aan toegevoegd, maar dat is niet helemaal zeker. Dat maakt u verder niks uit ook hoor, waar het vandaan komt. Maar dus Dan en Damascus. En daarna in 15 vers 2 vinden we meteen weer Damascus en de naam Eliezer. En dat zijn allemaal begrippen die zonder meer bij elkaar horen, omdat ze allemaal verwijzen naar onze tegenwoordige bedeling. Merkwaardig genoeg. Ik kan het niet uitgebreid vertellen, maar om bij Dan te beginnen. Het punt is dat Dan, zeker Dan helemaal in het noorden, uitdrukkelijk staat voor het gelovig overblijfsel in onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen een uitbeelding van de gemeente, want dat is het dan eigenlijk. Om een heleboel redenen, maar eigenlijk is de belangrijkste die welke ik ontleen aan de geschiedenis die ik zojuist even aanhaalde. De gedachte is namelijk dat het gebied van de stam van Dan te klein was. Ik geloof dat het de vijfde zoon was van Jacob, is het niet? Ruben, Simeon, Levi, Judah, ja natuurlijk, vijfde zoon, kan niet missen. Vijfde bedeling dus, hè. Maar het gebied van Dan was te klein en een gedeelte van de stam van Dan trok dus inderdaad naar het noorden en veroverde daar een bijzonder afgelegen stad. Die helemaal beschermd was, heel rustig, dat wil zeggen heel geïsoleerd enzovoorts. En daar woonden zij vervolgens. Het was een deel dus van de stam van Dan. En het punt is dat, om het nou eenvoudig, ja ik zal het toch eenvoudig zeggen, maar wel snel. In de schrift leren wij dat de stam van Benjamin beschouwd wordt als een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. Meer in het bijzonder, Benjamin staat voor het gelovig overblijfsel uit Juda, uit de twee stammen van Israël. Nou, de twee stammen zijn Juda en Benjamin, maar Benjamin wordt geacht te zijn, typologisch, het gelovig overblijfsel uit Juda. Niet letterlijk, uiteraard, voor de goede orde, maar inderdaad slechts overdrachtelijk. Hè? Het kleine stammetje van Dan staat voor het gelovig overblijfsel uit Juda, namelijk uit het twee stammenrijk. Maar op dezelfde manier staat de stam van Dan voor het gelovig overblijfsel uit het tienstammenrijk. En daarom kreeg Dan uiteindelijk ook inderdaad één dubbel deel. Want het enkele deel was voor de stam van Dan te klein. En dus ging er een deel uit de stam van Dan op zoek naar het noorden, naar een hogere plaats. Noorden is eigenlijk gewoon de hemel, hè, als het er helemaal over gaat, hè, zo mogelijk. Zo noordelijk mogelijk is de hemel zelf, waar de troon staat. En inderdaad, dat gedeelte van de stam van Dan kwam daar inderdaad terecht en had daar ook een eigen priester.
Dat was Laïs.
Laïs was het, ja. Laïs. Ja, inderdaad. De geschiedenis vindt u in de laatste hoofdstukken van de Richter. En ik heb er eens een keer een hele week aan besteed aan die geschiedenis, om dat te bespreken. Dus, nou ja. Waarmee ik maar zeggen wil, dat is moeilijk in een paar minuten nou te vertellen. Maar uit de geschiedenis blijkt dat heel uitdrukkelijk een deel van de stam van Dan verdween. Helemaal naar het noorden, had daar een eigen geïsoleerde positie in het uiterste noorden met een eigen priesterdienst. Nee, het wordt als afgoderij beschouwd, maar niettemin is het een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Daar komt het op neer. En als je in de Bijbel de stam van Dan nazoekt, En de naam van Dan zal blijken dat hij rechtstreeks in verband staat met Efrem. Ze worden ook dikwijls in één adem genoemd. Efrem en Dan. Ze horen bij elkaar. Want Efrem staat voor het eerstgeboorterecht in het algemeen. Maar Dan is degene aan wie het geïllustreerd wordt. Dat wil zeggen via deze geschiedenis. En de naam van Dan staat natuurlijk voor de rechter. Weet je wel? De rechter. Heerschappij. Dus eigenlijk toch een van de synoniemen voor heerschappij. Zodat hij jaagt daarna tot Dan toe, maar Dan staat dan inderdaad voor onze vertegenwoordige bedeling de gemeentelijke positie in het uiterste noorden. Daar komt het op neer. En dat samen met het eerstgeboorterecht. Nou, datzelfde, laat ik nog even nauwkeuriger zeggen. Ik zeg Dan staat voor het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen. En ik heb net gedaan alsof je allemaal inmiddels wel weet hoe dat dan zit met die gemeente die immers geacht wordt. Ook volgens de letterlijke interpretatie van de Bijbelse uitspraken. De gemeente die geacht wordt rechtstreeks voor te komen uit de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer. Als je 10 stammen en Dan en het hele verhaal niet betrekt in de beschouwingen omtrent de tegenwoordige bedeling. Dan zeggen we gewoon de gemeente wordt voorgesteld door de stam van Benjamin. Het gelovig overblijfsel uit Israël of uit de Joden. Kortom, het wordt iets onnauwkeuriger. Maar zo staat het er ook. Zo staat het er wel. Met name dan in ieder geval in Romeinen 11. Maar als we het nauwkeuriger bezien, dan zal blijken dat de gemeente in het bijzonder wordt voorgesteld door de stam van Dan, het gelovig overblijfsel niet zozeer uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat verhaal is het, hè? Nou, datzelfde verhaal zit ook achter Damascus. Dat is de volgende naam die genoemd wordt, hier in Genesis 14, vers 15. Hij sloeg zijn jaar daarna tot Hoba toe, wat dat is weet ik niet, heb ik ook niet nagekeken. Het welk is de linkerhand van Damascus. Maar Damascus was of is de hoofdstad van Syrië. Soms, niet altijd, soms is het ook Tyrus, hoor, want het kan ook nog Libanon, maakt deel uit van Syrië. En of er echt een hoofdstad was, dat hing af van de tijd waarin de geschiedenis speelt. Maar in het algemeen is Damascus de belangrijkste stad van Syrië. We beschouwen dus maar als hoofdstad, omdat het dat meestal was. En de aardigheid is dat Syrië, gelegen ten noorden van Israël, dat Syrië in zijn geheel inderdaad een beeld is van, daar gaat hij weer, hè, het hogere erfrecht van de 10 stammen en in het bijzonder dus van de roeping van de gemeente. De betekenis ervan is gewoon dezelfde als die van Dan. En het zal duidelijk zijn dat Dan in het uiterste noorden dus ligt op of aan de grens met Syrië. Per definitie. Maar Syrië in het bijzonder is een beeld van de gemeentelijke positie. Hoger dan die van Israël, noordelijker dus. Syrië is immers Aram in het Hebreeuws. En dat betekent gewoon een hoge plaats. Hangt samen met Rimmon, de vijfde vrucht uit Deuteronomium 8. Zeg ik dan maar voor degene die dat verhaal kennen. Dus het is inderdaad de hoge plaats. En verder vinden we Syrië de hele Bijbel doorgenoemd als een land wat weliswaar soms in strijd is met Israël, omdat er wedijver tussen bestaat natuurlijk. Maar in vele gevallen zelfs wordt het geacht min of meer deel uit te maken van Israël. We hebben dat laatst besproken op onze vorige Bijbelstudiedag. Dus daar gaan we weer. Het is moeilijk om dat nou weer even aan te halen. Maar denkt u maar aan dat er vele weduwen waren in de dagen van Elia. En tot niemand van die werd Elia gezonden dan tot de weduwe van Sarfat bij Sidon. Maar dat is Syrië. Sarepta Sidon is, hè? Dat is Syrië. Ja, Libanon zeggen we dan tegenwoordig. Maar dat is en was gewoon Syrië. En er waren vele melaatsen in de dagen van Elisa. Maar niemand van hen werd genezen dan Naaman, de Syriër. Zodat we een Syrische vrouw en een Syrische man hebben die genezen worden, terwijl in Israël zelf niemand genezen wordt. En toen de Heer dat zo zei, werd Israël dus woest, de Joden, in Nazareth, bij die gelegenheid. Dat was Lucas 4, want daar vertelde de Heer dat. Want ze begrepen het maar al te goed. Maar of ze begrepen zouden hebben dat de Heer eigenlijk verwees niet naar heiden in het algemeen, maar naar 10 stammen in het bijzonder van Israël, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Maar daar slaat het wel op, want deze Naaman, de Syriër, is gewoon een beeld van de roeping van de gemeente uit de 10 stammen vandaag. En bedenk dan dat de 10 stammen inderdaad in die richting naar het noorden verdwenen zijn. Hè? Ja, eerst naar het oosten en toen naar het noorden. En vervolgens naar het westen trouwens, het noordwesten volgens volgens Jesaja. Maar niettemin vanuit Israël gezien naar het noorden. Die kant moet men op om ze te achterhalen en daar gaat het maar om. En Damascus is daar een uitbeelding van. Vandaar dan ook dat de aanvankelijke zoon, hier puur in Genesis 15, de aanvankelijke zoon van Abraham heet deze Damaskener Eliezer. We hadden nog nooit van hem gehoord, maar voordat zijn naam maar genoemd wordt, wordt eerst gezegd waar hij vandaan kwam. Kun je nagaan hoe belangrijk het is, een Damaskener. Kan toen nog niks betekend hebben, maar in onze dagen... uiteraard wel, want de eerste zoon die geroepen wordt, onder het nieuwe verbond bedoel ik dus maar, is inderdaad de gemeente en de tweede is pas het natuurlijke Israël. En hier vind je naast elkaar genoemd eerst deze Damaskener Eliezer en vervolgens vinden wij genoemd een erfgenaam die uit Abrahams lijf zal voortkomen in vers 4 en dat is dan Isaac. De twee zonen van Abraham zijn hier dus Eliezer en Isaac. En Eliezer staat voor de verborgenheden van het koninkrijk en Isaac dan in die verhouding, of in deze verhouding uiteraard, in Genesis 15 voor het te openbare koninkrijk straks in de toekomst. Maar beide op grond van hetzelfde principe, namelijk op grond van geloof. En dat is de strekking van vers 6 uiteraard. En dan wijs ik er maar eens op dat hier weliswaar in 15 vers 2 Eliezer genoemd wordt. En in 14 vers 18 Melchizedek. Maar dat ze eigenlijk identiek zijn. Want beide zijn rechtstreekse verwijzingen naar het priesterschap van het nieuwe verbond. Melchizedek sowieso, omdat het natuurlijk ook letterlijk de Heer zelf was die hier verscheen. Maar Eliezer... Dat heb ik al vaker verteld, dacht ik langzamerhand. Hè. Eliezer is hetzelfde als Eleazar, of Elazar, of Eleazar. En Eleazar is in de eerste plaats bekend als de zoon van Aaron. Nee, ook als de zoon van Mozes, maar goed. Maar als de zoon van Aaron, als de opvolger ook van Aaron, waarbij Aaron als eerste priester staat voor het eerste priesterschap van het oude verbond namelijk. En de tweede priester, Eleazar, staat dus voor het tweede priesterschap, namelijk het priesterschap van het nieuwe verbond. En dat is dus inderdaad gewoon Christus. En dan moet u bij bedenken dat er inderdaad nog een dienst geweest is die niet werd uitgevoerd door Aaron, maar wel door Eleazar, terwijl Aaron nog leefde. Toen werd Aaron zelfs uitdrukkelijk overgeslagen. Dat was bij het eenmalige offer van de rode koe, bijgenaamd de jonge vaas. Gek, hè? Of is het de rode vaas? Lijkt me beter, ja. De rode vaas of de jonge koe. En dat eenmalige offer wordt ook in Hebreeën aangehaald. Omdat het een uitbeelding is van het offer wat de Heer Jezus in onze dagen gebracht heeft. Namelijk het offer waarbij hij inderdaad zijn rechten in de wereld, in de zienlijke wereld, heeft opgegeven. Tijdelijk zeggen we dan, maar niettemin wordt dat als offer beschouwd. Als het Nieuwe Testament zegt dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven, is dat een verwijzing naar het offer van de rode vaas. Wat inderdaad gebracht werd, niet door Aaron, die wel leefde en die hoge priester was, maar het werd gebracht door zijn toekomstige opvolger Eleazar, omdat juist die een mooi type is van het tweede priesterschap, namelijk dat van Christus onder het nieuwe verbond. En daarmee spreken we dus uitgebreid alweer over de priesterlijke taak van Christus nu tot reiniging van de onreinen, dat wil zeggen tot reiniging van de gemeente. Want daar komt het in de praktijk op neer. Zodat al deze dingen rechtstreeks met elkaar samenhangen. Namelijk dan Melchizedek, Damascus en de naam Eliezer en voor de goede orde... In het Nieuwe Testament kennen we nog twee Eliezers, maar die heten dan Lazarus. Hè? De ene zou uit de dood opstaan en de ander stond ook inderdaad uit de dood op. En daar gaat het maar om. Ze zijn allebei, de arme Lazarus namelijk en Lazarus van Bethanië, zijn allebei een beeld van Christus nu. Die hoge priester is van het Nieuwe Verbond, naar de kracht des onvergankelijke levens, heet dat in de Hebreeënbrief. Kortom, op grond van zijn opstanding uit de dood. En dat is ook wat aan die beide Lazarussen in het Nieuwe Testament geïllustreerd wordt. Nou, dat lijkt me, dacht ik, voorlopig wel even genoeg. En dan blader ik meteen maar toch maar weer even naar de Hebreeënbrief. Hadden we vorige keer al niet uitgerekend dat de Hebreeënbrief de 14e brief van Paulus was? Als die van Paulus is, is het de 14e in de reeks. Maar goed, dat even terzijde. Want we hebben een andere 14. Ik weet het niet, maar ik heb heel goed mijn best gedaan, maar het viel niet mee. Ik heb namelijk geprobeerd te tellen in de Hebreeënbrief hoe vaak er sprake is van iets beters. En ik kom aan 14. Ik niet alleen, anderen ook, maar het probleem is dat die anderen ook nooit een rijtje gemaakt hebben even van welke ze geteld hebben en welke niet. Dus dat was wel moeilijk, maar ik heb er ook 14 geteld. Dat wil zeggen 14 uitdrukkingen. Sommige daarvan zijn dubbel natuurlijk. Als ik praat over het aantal zaken die beter zijn, of die beter genoemd worden, dan kom ik niet aan 14. Maar als ik de schriftplaatsen neem waar over betere dingen gesproken wordt, dan kom ik wel aan 14. Merkwaardig. Of 1 en 13, dat kan ook. Want de Hebreeënbrief, die staat erom bekend dat hij spreekt over betere dingen. En ik zeg met opzet, staat erom bekend, is algemeen bekend, hij spreekt over betere dingen. En ook is bekend dat die betere dingen allemaal de dingen zijn van het nieuwe verbond. Die zijn namelijk beter dan de dingen van het oude verbond. Maar ik moet er nog wat bij zeggen, de betere dingen in de Hebreeënbrief zijn in het algemeen betere dingen, omdat ze beter zijn dan het oude verbond. Maar er is een enkele uitzondering op die regel. In sommige gevallen namelijk zijn ze zelfs beter dan de betere dingen van het nieuwe verbond. Kunt u dat volgen?
Moeilijk, maar
ja? De betere dingen in Hebreeën zijn soms zelfs beter dan de betere dingen van het nieuwe verbond. Daar zijn ze in twee opzichten namelijk beter. Dan gaat het dubbel op. Dat is het oude, moeilijke probleem voor sommigen. Dat we in de eerste plaats de verhouding hebben tussen oude verbond en nieuwe verbond naast elkaar en in elkaars verlengde. Kun je jaartallen bijzetten, gewoon in de heilsgeschiedenis. Oude verbond en nieuwe verbond. Maar neem niet weg dat we boven dat nieuwe verbond nog een hogere toepassing hebben van datzelfde nieuwe verbond namelijk. En dat is de toepassing van het nieuwe verbond op de gemeente. Zodat de dingen van de gemeente in twee opzichten beter zijn. Ik geef meestal als voorbeeld Hebreeën 12, waar, ik zal proberen snel te doen, want anders wordt het misschien vervelend langzamerhand. Maar Hebreeën 12 geef ik meestal als voorbeeld, waar in vers 18 staat, en dit is eigenlijk al het besluit van de Hebreeënbrief, hè, de samenvatting van het voorafgaande. Er staat in vers 18... Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Nee, dat waren de slechtere dingen van het oude verbond. En de tastelijke berg is uiteraard Sinaï. De naam staat er niet, maar hij wordt beschreven. En de beschrijving kan niet misverstaan worden. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Waar zijn we dan wel toegekomen? Nou, dat zegt vers 22... Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods. Namelijk het hemelse Jeruzalem enzovoorts. En dat lijkt gewoon een tegenstelling. Hè? We zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de berg Sion, de stad des levende Gods. Maar in werkelijkheid is het een dubbele tegenstelling. Want tegenover de tastelijke berg zou moeten staan de ontastelijke berg. Toch? Dat is een goede tegenstelling. Maar als ik nou even langzaam doe, dan is de tastelijke berg Sinaï, en tegenover Sinaï staat Sion. Dat staat er ook in vers 22. Daar hebben we een naam. Ik weet wel, de naam staat er niet in vers 18, maar het kan niet missen. Hè? Vers 18 is Sinaï en vers 22 is Sion. Maar beide zijn letterlijke bergen. De ene een berg in Arabië, zegt de Galatenbrief. En de andere is een berg in Jeruzalem. De stad, de burcht van David, Sion. De synoniem met Jeruzalem. Ook hooggelegen. Goed, dus tussen vers 18 en 22 gaat het om het verschil tussen Sinaï en Sion. Ze staat er namelijk letterlijk. Maar in vers 18 staat tastelijke berg. En in vers 22 gaat het uiteraard om een ontastelijke berg. Terwijl Sion ook gewoon een tastelijke berg is. Zodat er sprake is eerst van een tegenstelling tussen Sinaï en Sion. En dan praten we gewoon over tastelijke dingen. Maar daarna is er nog een tegenstelling tussen het tastelijke Sion en het ontastelijke Sion. Zodat we te maken hebben met een dubbele tegenstelling. Het gaat hier dus niet maar om de toepassing van het nieuwe verbond in het algemeen. Want dan zou het er gewoon moeten staan. Gij zijt niet gekomen tot de berg, maar tot Sion. Maar nu staat er, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg. Niet tot het tastelijke Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion. En dan hebben we te maken met de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. De toepassing van het nieuwe verbond op het Messiaanse Rijk, zal ik dan maar zeggen. Kortom, op het verborgen koninkrijk van Christus. En daarom staat er ook vervolgens de berg Sion, maar dan de ontastelijke berg Sion uiteraard. En vervolgens de stad des levende gods en niet de stad van David. Tot het hemelse Jeruzalem en niet het Jeruzalem dat nu is. En de vele duizenden der, niet Israëlieten, maar engelen. Tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, enzovoorts. En dat is dus tweemaal beter. Beter dan een tastelijk Sinaï is een tastelijk Sion, maar beter dan een tastelijk Sion is een ontastelijk Sion, en dat is de hemel zelf. Als je daarna nog een fase eruit weglaat, dan zeg je gewoon dat Sinaï een beeld is van de hemel, en dat is ook zo. We hebben er nog een fase uit weggelaten. Sinaï is een beeld van Sion, en Sion is een beeld van de hemel. Maar als je Sion er ook nog uit weglaten, krijg je Sinaï een beeld is van de hemel. Dat is ook zo. Want toen Paulus de hemelse dingen zag, zag hij ze niet vanuit Jeruzalem, niet vanuit Sion, ook niet vanaf Moria overigens, maar vanaf Sinaï inderdaad. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Mozes. Vanaf de berg in Arabië zagen zij de hemelse dingen. Maar dat is de korte lijn. De lange lijn is dus van een tastelijk Sinaï naar een tastelijk Sion, en van een tastelijk Sion naar een ontastelijk Sion. Dat is het verhaal. Maar 14 betere dingen. Nou, zal ik eens even met u tellen. De eerste vind ik in Hebreeën 1 vers 4. Daar staat niet het woord beter, vandaar dat die moeilijk te vinden is. Maar daar heet het treffelijker. Zoveel treffelijker geworden, Christus namelijk, is zoveel treffelijker geworden dan de engelen, maar het is uiteraard beter, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En het is een rechtstreeks commentaar op de uitspraak uit Psalm 110. Dat namelijk Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is vers 3 van Hebreeën 1. En vers 4 zegt dan dat hij treffelijker geworden is dan de engelen. Dat betekent dat de Zoon, uit vers 1, de Zoon van God, beter is dan de engelen. En u weet, het oude verbond werd door engelen besteld in de hand des middelaars. Maar het nieuwe verbond, niet door engelen, maar door de Zoon zelf. Ja, de fase overgeslagen. Mag er heel wat zijn, het oude verbond door engelen besteld werd in de hand des middelaars, namelijk in de hand van Mozes. Daar kan Israël zich wellicht op beroemen, maar wij hebben iemand, de middelaar van het nieuwe verbond, die zelfs hoger is dan de engelen. En daar gaat het maar om. Hebreeën 1 vers 4. Daarna in Hebreeën 6 vers 9... staat, maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. En met de zaligheid gevoegd. De betere dingen zijn dat deze mensen inderdaad zalig geworden zijn, verbonden zijn met de zaligheid, of met de zaligheid zijn gevoegd. Maar niettemin, algemene gedachte is dat degene die, waarop de apostel hier doelt, inderdaad beter af zijn, iets beters hebben ontvangen dan degene die nooit verder komen dan het beginsel der leer van Christus uit vers 1. En dat beginsel der leer van Christus, dat is weer een uitdrukking ter aanduiding van wat in nog weer verder voorgaande versen heet de melk. De onvervalste melk. En melk staat voor al die Bijbelse waarheden die rechtstreeks verband houdt met zegeningen die men op aarde ontvangt. Dat wil zeggen, wel onder het nieuwe verbond, maar op aarde, aardse, zienlijke dingen. En de betere dingen, namelijk die vaste spijs, dat komt met elkaar overeen, de betere dingen, de vaste spijs, heeft te maken met die Bijbelse zegeningen die niet van doen hebben met zienlijke, maar met onzienlijke zegeningen. Of beter, de een heeft te maken met de openbaring, althans de zienlijke kant van het koninkrijk, maar deze betere dingen hebben verband met de onzienlijke dingen en dus met de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is het maar. En verder is het me te moeilijk om het in een paar woorden uit te leggen wat hier in Hebreeën 6 naar voren gebracht wordt. Maar het gaat inderdaad om sommigen die niet vaste spijs willen, maar bij de melk willen blijven. En in vers 9 zegt hij dan, ik ben ervan verzekerd dat jullie wel vaste spijs willen. Daar komt het op neer. En dat zijn dus betere dingen, hogere dingen namelijk. Nou, daarna komen wij in Hebreeën 7 vers 19. Waar staat, want de wet, oude verbond, heeft, en dat gaat over zienlijke dingen, de wet heeft geen ding volmaakt. Alle dingen van de wet zijn dus onvolmaakt. Maar de wet heeft wel de aanleiding, de oprijlaan denk ik altijd. De aanleiding van een betere hoop. Want de wet is het oude verbond en dat is de aanleiding tot het nieuwe verbond uiteraard. Heel eenvoudig. En als de oude verbond de wet hoop heeft of hoop geeft, wel, de enige hoop van het oude verbond is dat er een nieuw verbond komt. En de hoop die het nieuwe verbond geeft, is dat wij inderdaad, daadwerkelijk dus, tot God naderen. Er zit een beetje een woordspeling of zoiets achter. Want dat tot God genaken is eigenlijk de aanduiding van heel de oud-testamentische offerdienst. Want dat naderen is de vertaling van het Hebreeuwse woord het. Hebreeuwse woord, er zijn er meer, maar het belangrijkste Hebreeuwse woord voor een offer, korban namelijk, want dat woord staat voor het naderen, vandaar dat men niet kan naderen tot God zonder een offer, of anders, door het offer nadert men tot God, of in de breedte, door de offerdienst van het oude verbond wordt men geacht te naderen tot God, of eenvoudig, als je naar de tempel gaat, moet je een offer brengen. Maar het punt is dat men door het oude verbond en door de offerdienst van het oude verbond helemaal niet tot God nadert. Dat wil zeggen, men komt er niet. Je blijft nog net zo met je benen op de grond staan, zal ik maar zeggen. Maar het oude verbond heeft wel een afbeelding, of is een afbeelding van de wijze waarop wij wel degelijk tot God naderen. En dat is dan de beschrijving van het nieuwe verbond namelijk. De betere hoop. De hoop van het oude verbond is dat je nog eens nadert tot de ark des verbonds in de tempel misschien, of zo. Maar meer ook niet. Maar het is een uitbeelding van dat wij in onze bedeling tot God naderen. Niet tot de ark des verbonds, maar tot de troon der genade, waarvan de ark des verbonds nou eenmaal de uitbeelding was. Maar goed, dat was Hebreeën 4 al, waar dat staat. Dus daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar de wet in zichzelf heeft niets volmaakt, maar de wet heeft wel een aanleiding, een toegangsweg, of is een illustratie, hè? Maar is een toegangsweg tot het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is inderdaad die betere hoop. Want door dat nieuwe verbond naderen wij wel degelijk tot God en tot de troon der genade, is de gedachte. Dus hier sprake van een betere hoop. Daarna in vers 22, daar staat in vers 21 al, dat Christus hoge priester is geworden met eedzwering. In der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek, aangehaald op Psalm 110. En dan zegt vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En het betere verbond staat tegenover het slechtere verbond. En het slechtere verbond is uiteraard dat van de wet uit De voorgaande versen natuurlijk, uit vers 19 en uit vers 18 niet te vergeten. En dat borg zijn van een beter verbond wil zeggen dat het betere verbond in hem vast ligt. Maar dat borg zijn van Christus wordt in vers 21 beschreven als dat hij priester is naar de ordening van Melchizedek. Beide staat voor hetzelfde, namelijk voor de middelaar van het nieuwe verbond, uiteraard. Dus Christus is borg van een beter verbond. Ik zeg steeds Christus, maar er staat natuurlijk Jezus. Dat is heel opmerkelijk eigenlijk, want de gedachte is dat hij dat als mens geworden is. Niet altijd, als ik zeg Christus is middelaar van het nieuwe verbond, is dat volstrekt, maar ook volstrekt bijbels. Maar in vele gevallen wordt er juist aandacht voor gevraagd dat hij is hoge priester en in die hoedanigheid is hij uit de mensen genomen en dan draagt hij de naam Jezus. En daar gaat het maar om. Hè? Dus één middelaar Gods en der mensen, namelijk de mens. Ja, de mens. En wat staat er dan? Jezus Christus. Ah, Timotheus is dat, hè? Ja. Inderdaad, daarom heet hij inderdaad Jezus. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Christus borg van een beter verbond. Dan hebben we in hoofdstuk 8 vers 6. Wel drie dingen. Daar staat, en nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen. Dan heb je een betere bediening dus. Een betere taak, een betere functie, een betere bediening. Betere bediening van Christus en dan als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is. Dus middelaar van een beter verbond. Daarom is hij ook een betere middelaar van het verbond, zo kun je het ook zeggen. En dan is hij beter dan Mozes, want dat was de middelaar van het oude verbond. Of eventueel beter dan Aaron. Want omdat het de hoge priester was van het oude verbond. Maar Christus is middelaar van een beter verbond. Komt dus overeen met borg van een beter verbond uit 7 vers 22. En verder staat er, het welk ook in betere beloftenissen bevestigd is. Betere beloften. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond heeft betere beloften dan het oude verbond. Vergis u niet hoor. Het nieuwe verbond heeft betere beloften dan het oude verbond. En de begrip belofte komt dan overeen met het begrip hoop uit 7 vers 19. We hebben een betere hoop. Maar hoop, toekomstverwachting, is op basis van beloften.
Maar de beloften die aan Abraham gegeven zijn, die gaan toch zo ver door dat ze in Christus worden gerealiseerd. Hoe kan dat?
Ja, nee, hier gaat het niet om dat wij delen hebben gekregen aan de vervulling van de beloften aan Abraham. Dat vind je wel in het Nieuwe Testament, maar dat staat op andere plaatsen, niet hier. Wat hier staat, is dat nu aan ons onder het Nieuwe Verbond beloften gedaan zijn die pas in de toekomst vervuld zullen worden. En dat is een heel andere gedachte dan dat aan Abraham beloften gedaan werden waaraan wij... Waaraan we nu al deel gekregen hebben, dat wil zeggen dat die beloften aan Abraham nu vervuld zijn in de gemeente. Want dat staat er ook. Want het hele nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham. Maar zo goed als het oude verbond wat beloofde, zo belooft het nieuwe verbond wat. Zodat we aan de ene kant deel hebben aan de vervulling van de Abrahamitische beloften. Aan de andere kant zijn ook aan ons onder het nieuwe verbond beloften gedaan die de toekomst vervuld zullen worden. Daar heb je het oude verhaal van reeds en nog niet. Voor zover beloften vervuld zijn, zijn het de beloften aan Abraham. Voor zover beloften aan ons niet vervuld zijn, zijn het de beloften die onder het nieuwe verbond aan ons gedaan zijn. Maar ze liggen in elkaars verlengde hoor. Ja, kijk, nou ja, ik moet eigenlijk gewoon de schrift daarvoor aanhalen. Hè? Kijk, in Galaten, nee, Romeinen moet ik maar eerst eens even hebben. Romeinen 4. Waar staat in, het is een beetje een ingewikkeld verhaal in Romeinen 4. Er wordt Abraham als voorbeeld van de gelovigen gesteld. En de gedachte is dan dat de beloften aan Abraham nog steeds geldig waren onder de wet. Galaten 3 zegt dat ook. Zodat de beloften onder de wet, in de dagen van de wet, eigenlijk gewoon de Abrahamitische beloften waren. Maar het wordt als twee verschillende dingen beschouwd. En dan staat er in vers 13 dat de belofte niet door de wet aan Abraham of zijn zaad is geschied, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs, waarmee dus de beloften aan Abraham en de wet los van elkaar gezien worden. Er is geen oorzakelijk verband tussen. En dan staat er, want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte teniet gedaan. Want de wet werkt toorn enzovoorts. De wet werkt toorn. De wet brengt geen zegeningen, de wet werkt toorn. En dan vers 16, daarom is zij uit het geloof. Wat is uit geloof? Nou, de belofte uiteraard. De belofte is uit geloof en buiten de wet om. Opdat zij naar genade zij, opdat of ten einde de belofte vast zij, al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen enzovoorts. En de gedachte is dan dat inderdaad de beloften aan Abraham in onze dagen onder het nieuwe verbond vervuld zijn. Wij die geloven zijn namelijk erfgenamen der wereld. Wij sterven niet meer, we hebben leven ontvangen, we hebben deel aan het leven van de opgewekte Christus, we hebben leven uit de dood, of niet? Praat er maar snel overheen, maar dat is dus zo. We hebben toch deel aan Christus, zijn met hem opgewekt enzovoorts. Kortom, die beloften zijn aan ons vervuld. En als je het smal neemt, dan is de zoon van Abraham gewoon Christus. Zo smal wordt het soms ook genomen. Maar als je het iets breder neemt, is die zoon van Abraham gewoon compleet de hele gemeente. En is het ontstaan van de gemeente zelfs de vervulling van de beloften aan Abraham. En die beloften zijn dus vervuld. Hè? En als de belofte zou inhouden dat wij hemels burgerschap zouden ontvangen, dat is de hoge kant van de belofte, dan is zelfs dat aan ons vervuld, want we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Maar het neemt niet weg dat zoals onder het oude verbond beloften geldig waren, ook onder het nieuwe verbond beloften geldig zijn. En onder het nieuwe verbond hebben wij de belofte dat wij inderdaad in de toekomst, want het is ook een hoop die we hebben, toekomstverwachting, dat we inderdaad de Heer dus tegemoet zullen gaan in de lucht en al zo voor altijd met de Heer zullen zijn. En dat die twee dingen lijken op elkaar, maar het zijn twee verschillende zaken. Het een is dat we nu onzienlijk met Christus gezet zijn in de hemel. Het ander is dat het ook een zienlijk vervolg zal hebben in de toekomst. Het een is de vervulling van beloften aan Abraham, in een hoge toepassing overigens. Maar de ander is gewoon de vervulling van beloften die ons onder het nieuwe verbond eigenlijk gedaan zijn. Dus met de vervulling van de beloften aan Abraham zijn ons opnieuw beloften gedaan. Dus precies hetzelfde als dat ik zeg, dat aan Abraham leven beloofd was en dus geest en dus gewoon heilige geest. Nou is de vraag, hebben we die geest ontvangen of niet? Het antwoord is ja, want punt 1, dat moet je altijd voorop houden. Wij hebben deel aan de vervulling van de belofte, maar het neemt niet weg dat gezegd wordt dat de geest die wij ontvangen hebben het onderpand, het voorschot is op onze toekomende erfenis, zodat er nog een vervolg op is ook in de toekomst. Maar je kunt niet ontkennen dat wij deel hebben aan de vervulling, niet zullen hebben, maar hebben, deel hebben aan de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Maar daarmee komen automatisch weer beloften tot ons die in de toekomst aan ons zullen vervuld worden.
Hebben wij een andere belofte dan de stad die Abraham verwachtte?
Nee, ook al niet. Maar de uitdrukking over Abraham dat hij verwachtte de stad die fundament heeft, die is wel erg ruim. Het probleem is dat wij in Genesis, in ieder geval in de geschiedenis van Abraham, niet lezen dat hem iets verteld is over een stad met fundamenten, zodat er voor ons niks anders overblijft dan hem elders in de Bijbel te zoeken. En wij vinden hem in ieder geval in Openbaring 21 en 22 en daar blijkt het nieuwe verbond te zijn. Dat is een visioen over het nieuwe verbond. Dus als je binnen het Bijbelskader die uitspraak over die stad die fundament heeft die Abraham verwachtte verklaart, dan betekent het gewoon dat Abraham verwachtte het nieuwe verbond. En die verwachten wij niet meer, wij leven er al onder. En dat bedoel ik maar, in die zin ook is de belofte aan ons vervuld. Dan kun je wel zeggen, maar hij verwachtte misschien letterlijk een Jeruzalem in het koninkrijk, het openbare koninkrijk straks. Dan zeg ik, ja, letterlijk had Jeruzalem altijd al fundamenten. En dan zou het betekenen dat in de dagen van David de belofte aan Abraham vervuld was. Omdat het toen was de Jeruzalem de stad met de fundamenten. Maar dat is allemaal maar half, is niet goed te zeggen. Dat is niet goed schriftuurlijk te onderbouwen.
Toch heb ik de neiging om te denken, als Paulus praat over dat we erfgenamen God zijn en mede-erfgenamen van Christus, dat dat iets meer is dan dat Abraham beloofd werd. Dat er sprake is dat we straks hem gelijk zullen zijn, dat iets meer is dan wat aan Abraham beloofd is. Is dat juist?
Ja, maar dat is die hogere toepassing. Wat aan Abraham beloofd is, is bij wijze van spreken dan Sion. Maar we krijgen deel zelfs aan een ontastelijk Sion. Dat is het hogere aspect daarvan. Dat is inderdaad meer. Maar het neemt niet weg dat dat hogere aspect van die belofte in die belofte aan Abraham besloten ligt. En daar gaat het maar om. Dat blijft één en hetzelfde. Maar er moet onderscheid gemaakt worden tussen oud-testamentische beloften en nieuw-testamentische beloften. De oud-testamentische beloften zijn aan ons al vervuld. De nieuw-testamentische beloften zullen in de toekomst aan ons vervuld worden. En hetzelfde geldt, want ik schroom niet om het ingewikkelder te maken. Hetzelfde geldt voor degene die straks na de opname van de gemeente onder het nieuwe verbond geplaatst worden. Door geloof, want ook aan hen worden beloften gedaan met betrekking tot de toekomst. Want dat is gewoon de belofte met betrekking tot een nieuwe hemel en nieuwe aarde na de jongste dag enzovoorts, waarop zij eveneens het voorschot ontvangen. Precies hetzelfde. Ook onder het nieuwe verbond zijn beloften gedaan. En dat is de gedachte in Hebreeën 8 vers 6, als er sprake is van een beter verbond, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Zodat aan de ene kant wij de vervulling van de belofte hebben ontvangen, aan de andere kant zijn juist diezelfde beloften op andere manier aan ons bevestigd en zullen we ze in de toekomst ontvangen. Vandaar altijd die dubbele waarheid, dat we zijn rein en we worden rein. We zijn heilig, we worden heilig, we zijn burgers van de hemel, we zullen naar de hemel gaan enzovoorts. Wij kennen de Heer van aangezicht, maar straks zullen wij hem zien alsnog enzovoorts. Wij zijn volmaakt en we zullen volmaakt gesteld worden en noem maar op. Maar het eerste is de vervulling van de beloften aan Abraham, zeg maar de oud-testamentische belofte. Het andere is de vervulling van de nieuw-testamentische belofte. Goed, dan laten we het bij, anders wordt de koffie helemaal koud. Wij waren tot en met nummer 7. Betere beloften namelijk. In Hebreeën 8 vers 6 hadden we dus 3 betere dingen. Een uitnemende bediening, middelaar van een beter verbond en betere beloftenissen. En daarna komen we bij Hebreeën 9 vers 10. Dacht ik. Dat is ook een moeilijke. Daar wordt gesproken over de tijd der verbetering. Er waren allerlei wetten en instellingen die waren opgelegd tot op de tijd der verbetering. Een tijd der verbetering is in eenvoudiger Nederlands betere tijd, gewoon. Maar de tijd der verbetering, ofwel de betere tijd, is gewoon de tijd van het nieuwe verbond, uiteraard. En de tijd van het nieuwe verbond is een betere tijd dan die van het oude verbond, dat is maar alles, hè. En niet omdat de tijd als zodanig beter is, maar hij is beter omdat men daar leeft onder het nieuwe verbond. De omstandigheden in die tijd zijn dus beter. Dus een betere tijd, tijden der verbetering, tijden der verkoeling, tijden der verkwikking, of hoe ze maar heten mogen, allemaal termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dan hebben we vers 23 van ditzelfde hoofdstuk, waar gesproken wordt over betere offeranden. En het blijkt dat de offeranden van het oude verbond voorbeelden, of voorbeeldingen is het woord hier zelfs, waren van de offeranden van het nieuwe verbond. Zijn de betere offeranden. Vervolgens hoofdstuk 10, vers 34. Een beter goed in de hemel. In de zin van een betere erfenis. Erfgoed. Een beter goed in de hemel. En het is beter omdat het blijvend is, staat er zelfs bij. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter, namelijk een blijvend goed, erfgoed in de hemelen. Dus een betere erfenis eigenlijk. En dan 11 vers 16. En daar vind je inderdaad iets dat tweemaal beter is. En daarom wordt het niet door iedereen gevolgd wat er hier staat. Er wordt gesproken in vers 16 over... Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Vaderland is de gedachte. Maar dat komt uit de voorgaande verzen. Daar staat namelijk in vers 13... Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Nou ja, de belofte hebben ze gekregen, maar niet de vervulling daarvan, is de vanzelfsprekende gedachte. Dus de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en omhelst. En geloofd staat er namelijk niet, dus ik sloeg het maar over. Maar hebben dezelfde van verre gezien en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten, namelijk vreemdelingen, op de aarde of in het land, kan ook, waren. En dat laatste lijkt me beter, in het land namelijk. Ze waren vreemdelingen in het land wat wel degelijk aan hen beloofd was. En dan staat er, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland, indien zij aan dat land gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, zo zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. En nou even, wat was dan het vaderland dat zij verwachten? Gewoon het land waarin ze tot op dat moment vreemdelingen waren, want dat was aan hen beloofd. Het was hen alleen nog niet gegeven, maar ze woonden er al wel in. Ook heel interessant. Omdat het aan de andere kant een beschrijving is van onze tegenwoordige positie. Wij wonen er al wel in en het is ons nog niet gegeven, zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen, we hebben een voorschot op de toekomende erfenis. Want wij zullen in de hemel zijn. Wel, we zijn er nu ook al. Dus in de praktijk maakt het weinig verschil. Maar niettemin zijn we nog vreemdelingen en bijwoners in deze tegenwoordige tijd. Wij zien er weinig van, maar we zullen het ontvangen. Daar heb je de nieuwtestamentische belofte. Maar goed, even terug naar die letterlijke geschiedenis. Zij waren gegaan uit Ur der Galdeën, Abram en de zijnen. Zij kwamen in Canaan, dat was het land wat zij beloofd hadden. Maar zij waren daarin vreemdelingen en gasten. Want zij verwachten een vaderland. Want zij betoonden klaarlijk dat zij een vaderland zochten. Vers 14, nou welk vaderland dan? Nou, niet het land waar ze uitkwamen, Ur der Galdeën. Want dan, staat er, zouden zij tijd gehad hebben om weder te keren. Het vaderland dat zij verwachten was dus gewoon het land waar ze al in woonden. Maar wat nog niet hun eigendom was, namelijk Canaan. Dat was het land wat zij verwachten. Maar dan staat er zo fijntjes in vers 16, maar nu... En nu, ik zeg het elke keer als ik het lees in het Nieuwe Testament... Nu betekent inmiddels, na verloop van tijd. Het is niet alleen maar heden, maar het betekent heden na zoveel voorafgaande tijd. Inmiddels dus. Maar inmiddels zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. En achter zowel beter als het woord hemelse is een zelfstandig naam wordt weggelaten. En dat is uiteraard het woord vaderland, hè. Ze zijn begeerig naar een beter vaderland, dat wil zeggen, ze zijn begeerig naar het hemelse vaderland. Dat was niet het vaderland wat zij verwachten, Zij kwamen uit Ur der Galdeën. Zij verwachten Kanaan als vaderland, maar inmiddels is er nog een beter vaderland waar zij begeerig naar zijn. Waarmee ik altijd de vraag stel, en zullen zij dat vaderland ingaan? En het antwoord is, nee. Want Abraham en de zijnen gaan niet naar de hemel. Maar ga naar Kanaan, dat is wat de Heer hen beloofd heeft. En ze zijn gestorven en ze hebben de belofte niet verkregen. De belofte is aan hen nog niet vervuld. Dus zal het in de toekomst gebeuren. Het zou jammer zijn, het zou jammer zijn als Abraham naar de hemel zou gaan in de toekomst. Of zelfs al gegaan zou zijn, want sommigen denken dat weer. Want dan is de belofte aan hem nooit vervuld. En zal ook niet vervuld worden uiteraard. Nee, de belofte wordt wel vervuld. Hij gaat namelijk niet naar de hemel. Hij woont straks in Kanaan. Op een nieuwe aarde. Een vernieuwde aarde, maar niettemin Kanaan. Wat ik me daar allemaal bij moet voorstellen, weet ik ook niet. En daar gaat het ook niet om. Maar een aards vaderland was hem beloofd en hij zal het krijgen. Maar het punt is dat er vervolgens nog een beter vaderland is, waar zij weliswaar begerig naar zijn, maar wat zij niet zullen ontvangen. Een nog begeriger vaderland, dat is namelijk niet Kanaan, maar het is de hemel zelf. En daar staat het dan ook. En let op dat het woord vaderland is weggelaten. Er staat nu zijn begerig naar een beter, dat is naar het hemelse. En het hemelse is strikt genomen hetzelfde als de hemelse dingen uit de Efezebrief. Want dat is het vaderland wat aan de gemeente van onze dagen en dus gegeven is. En dus aan degene over wie de Hebreeënbrief eigenlijk schrijft. Dat wil zeggen, aangenomen dat de Hebreeënbrief schrijft over degene die leven in onze bedeling sinds de opstanding en hemelvaart van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst. Want daar gaat de Hebreeënbrief over. Nou, die gaan naar een beter vaderland dan Kanaan, namelijk naar het hemels Jeruzalem. Maar dat staat vervolgens dan ook in hoofdstuk 12, wat we straks al hebben aangehaald. Want daar staat Jeruzalem voor de begeerde stad van de Israëliet. En voor de Israëliet is Jeruzalem eigenlijk ook gesublimeerd tot een uitbeelding van het nieuwe verbond. Het koninkrijk straks in de toekomst. Men groet elkaar en zegt volgend jaar in Jeruzalem. En eigenlijk betekent dat gewoon volgend jaar onder het nieuwe verbond. Of nog een jaar later, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in de toekomst onder het koninkrijk van de Messias. Maar wij hebben deel gekregen inderdaad aan het nieuwe verbond, inderdaad aan Jeruzalem. Maar dan inderdaad een hele verdieping hoger. En daar gaat het maar om. Zodat hier tweemaal sprake is van iets beters. Ja, ik tel hem maar één keer natuurlijk. Hè. Een beter vaderland. Een beter vaderland dan Ur der Galdeën is Kanaan. Maar een beter vaderland dan Kanaan is de hemel. Nu de mensen zijn ontvangen Kanaan. Maar dat is hetzelfde. Dat rijtje Ur der Galdeën, Kanaan en de hemel is hetzelfde als Sinaï, tastelijk Sion en ontastelijk Sion. Maar dat is hoofdstuk 12. Dat is precies dezelfde lijn. Hè? Goed. Een beter, namelijk een hemels vaderland. Let op dat betere dingen hier dus hemelse dingen zijn. En let op dat de uitdrukking het hemelse hetzelfde is, zover ik weet, als het hemelse in de Efezebrief, waar het in de nieuwe vertaling vertaald is met hemelse gewesten, en in de Statenvertaling gewoon met de hemel. Dus consequent vertaald is het hier dus ook in de Statenvertaling de hemel. Nu zijn ze begeerig naar een beter vaderland, dat is naar de hemel. Goed. Dat was in de reeks, nummer 11. Dan komen we in hoofdstuk 12... bij nummer 12, hoofdstuk 11, vers 35. Namelijk, de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding gekregen en anderen zijn uitgerekt geworden, de verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Dit is een lastige, maar toch is het heel eenvoudig. Er zijn twee soorten van opstanding namelijk. De ene is opstanding terug in de oude schepping. Ik stel dat ik plastisch voor, zeg altijd. De ene is de opstanding waarbij men de dood uitgaat door de ingang. Terug door de ingang. En de andere is de opstanding waarbij men de dood uitgaat door de uitgang. En de eerste die uit de dood opstond door de uitgang was degene die de uitgang zelf maakte. Dus dat was de Heer Jezus. En dat betekent in ieder geval dat al diegenen, maar het waren er niet zoveel, dat al diegenen die opstonden voordat de Heer Jezus uit de dood opstond, dus als het ware de dood, uit de dood opstonden door de ingang, terug door de ingang, en zij zijn er dus alsnog weer ingegaan. Dat kan niet missen. Ze zijn weer gestorven. En dan praten wij over, waar gaat hij weer, Lazarus, letterlijk dus, hè? Lazarus, de jongeling van Nain, dochtertje van Iris, die twee zonen bij Elia en Elisa, weet u wel. Die hadden allemaal een moeder. Valt u dat ook op? Lazarus weet ik niet. Die had twee zusters. Die anderen hadden allemaal een moeder. Nou, laat maar zitten. Die vrouwen hebben hun doden uit de opstanding gekregen, staat er immers. En verder natuurlijk valt onder die categorie ook diegene die opstonden op het moment dat de Heer Jezus stierf. Die we verder overigens niet bij name kenden. Maar al die lui zijn gewoon weer gestorven. Dat wil zeggen, ze hadden deel aan hun opstanding. Maar ja, als resultaat zijn ze twee keer gestorven. Lijkt mij toch eerlijk gezegd ook niet alles. Ja. Want wij leven in een betere tijd. Niet dan?
Ja, maar die mensen die toen opgestaan zijn, toen de eerste hier ook natuurlijk.
Die zijn weer gestorven, ja.
Ja, maar in een betere tijd.
In een betere tijd, overigens. Dat wel. Ja, dat is waar, ja. Ja, dat was het voordeel voor hen, inderdaad. Dat is waar. Goed, maar er staat dan, anderen hebben de aangeboden verlossing niet aangenomen opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Maar die betere opstanding is de uiteindelijke opstanding. De opstanding namelijk door de uitgang, dat wil zeggen, de opstanding waardoor men onder het nieuwe verbond terechtkomt. Opstanding niet terug in de oude schepping, zodat men weer sterft, maar een opstanding in een nieuwe schepping. Kortom, wat er eigenlijk staat is, omdat zij zagen op de vergelding des loons. Of opdat zij deel zouden hebben aan de vergelding des loons of iets dergelijks. Daar gaat het maar om. Dat wil zeggen, die hebben geen aangeboden verlossing aangenomen. Ze hebben hun kop niet gered van de dood of wat dan ook. Want zij zagen op een opstanding in de toekomst, waarbij ze inderdaad vergelding des loons zouden ontvangen. Kortom, een opstanding in een nieuwe schepping, daar gaat het om. Een opstanding als gelovigen in een nieuwe schepping uiteraard. En ik moet u zeggen, aan deze betere opstanding zouden zij deel krijgen, maar wij hebben daar al deel aan gekregen via de opstanding van Christus. Het is dus een betere opstanding. En iedereen die onder het nieuwe verbond leeft, heeft deel aan die betere opstanding. Niet alleen in onze dagen, ook in de dagen die nog volgen uiteraard. Hè? Ook na de opname van de gemeente zullen gelovigen op aarde delen hebben aan de levende Christus uiteraard. Dat is echt hetzelfde verhaal. Goed, betere opstanding. Dan Hebreeën 11 vers 40. Dat is een van de lastige teksten naar het schijnt. Of slecht begrepen teksten van Hebreeën. Daar staat in vers 38, deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad, dat wil zeggen, deze allen in het voorgaande hoofdstuk, het afgelopen hoofdstuk, waren gelovigen. En om die reden werd er nog over hen gesproken, ook nadat zij gestorven zijn. Nee, dat is een term uit het begin van Hebreeën 11, maar dat kan je hier aanhalen. Dat wil zeggen, ze hebben dus getuigenis gehad. Er is later over gesproken, nog steeds. Ze zijn erkend als gelovigen. Wel, deze allen hebben de belofte niet verkregen, net zo min als Abraham. Dat wil zeggen, aan hen is de belofte wel gedaan, maar de belofte is aan hen niet vervuld, is uiteraard de gedachte. Hè? Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Waarom niet? Omdat ze nog niet aan de beurt waren. Want voordat de beloften aan hen vervuld zouden worden, zou er eerst iets anders moeten gebeuren, iets beters. Namelijk, vers 40. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.